Shalom en fijn dat je luistert. Mijn jongste dochter zegt tegenwoordig regelmatig shalom in plaats van hoi of goedemorgen. En ik weet niet waar ze die gewoonte heeft opgepikt, maar ik ga daar wel graag in mee. Het omzeilt ook een beetje het probleem, hè, van goedemorgen of goedemiddag of goede avond, want ik weet niet hoe laat jullie luisteren. Maar shalom dus voor iedereen die luistert. Ook voor iedereen die niet luistert trouwens hoor. Ik heb de twee voorgaande keren over richteren gesproken en ik wil daar vandaag nog iets over delen vanaf hoofdstuk 10, daar waren we gebleven. De tijd van de rechters is de tijd dat er geen koning was in Israël en ieder deed wat juist was in zijn ogen. Zo staat het aan het einde van het boek Rechters. Het volk heeft keer op keer een bevrijder nodig, zien we door het hele boek heen. En het Hebreeuwse woord voor rechters is shopetim. Zoiets hoor, ik denk dat ik het verkeerd uitspreek. Maar in ieder geval is dat woord, dat schijnt te vertalen te zijn ook met verlosser of bevrijder. En rechters, dat is uit het Griekse en uit het Latijns, uit die Bijbelvertalingen overgenomen. Er waren 12 rechters, zoals er 12 stammen van Israël waren. Je zou kunnen zeggen voor elk deel van Israël een rechter, een bevrijder. En de vorige keer noemde ik onder andere Tola, de rechter die vrede bracht na de vredeheerschappij vanaf Abimelech. En vanaf rechters 10 komen dan Jair en Jefta aan bod. En niet onbelangrijk, we komen ook een aantal ezels tegen. In rechters 10, vers 3 tot 5, zien we Jair. Ik lees het even voor. Na hem, dat is na Tola, kwam Jair uit Gilead. 22 jaar was hij rechter over Israël. Hij had 30 zonen die allemaal een ezelshengst als rijdier hadden en aan het hoofd van een nederzetting stonden. Tot op de dag van vandaag worden deze dorpen in Gilead de dorpen van Jair genoemd. Na zijn dood werd Jair begraven in Kamon. Een kort vers, net als bij Tola, maar wel ook weer een heel veelzeggend vers. De naam Jair, dat betekent verlichter. Alle namen van de rechters verwijzen trouwens naar Jezus. En Jair heeft 30 zonen. Het getal 30 staat voor, dat kun je splitsen in 10 keer 3. 3 staat voor de drie eenheid, vader, zoon, heilige geest. En 10 voor verantwoordelijkheid in de Bijbel. Denk maar aan de 10 geboden. Dus je zou kunnen zeggen dat ze verantwoordelijk zijn, verantwoordelijk dienen en heersen, of ja, dienend heersen in verantwoordelijkheid. Op een manier die God welgevallig is, die de drie eenheid welgevallig is. Jair wordt begraven in Kamon, wat betekent opstanding of leven uit de dood. En de zonen van Jair hadden allemaal een ezelshengst als rijdier. Omdat er geen willekeurige feitjes staan in de Bijbel, maar alles een betekenis heeft, ben ik dat gaan opzoeken. En de ezel heeft echt wel een bijzondere plek in de Bijbel. Ook de 40 zonen en 30 kleinzonen van Abdon, een richter die later voorkomt in hoofdstuk 12, hadden allemaal een ezelshengst als rijdier. En in Exodus 13 zien we wel een heel bijzondere plek die de ezel inneemt. En dan lees ik even Exodus 13, vers 11. Als de Heer u in het land van de Kanaanieten heeft gebracht, zoals hij u en uw voorouders onder ede heeft beloofd, en als hij u dat land in bezit heeft gegeven, dan moet u alles wat als eerste de moederschoot verlaat, aan de Heer afstaan. Wat de baarmoeder opent, staat er ook wel in oudere vertaling. Alle eerstgeborene mannelijke dieren die uw vee werpt, moeten aan de Heer gegeven worden. Als offer. Elk eerstgeboren veulen van een ezel moet u echter vrijkopen met een lam. Koopt u het niet vrij, dan moet u het de nek breken. Ook elke eerstgeboren zoon moet u vrijkopen. Bijzonder toch, dat de ezel vrijgekocht moet worden, net als de mens. Ook met een lam. Het volk moet dit dan doen als teken om de bevrijding uit Egypte te gedenken. Om de grote daden van God te herdenken. En die ezel komt het eerst voor bij Abraham. Als iets voor de eerste keer wordt genoemd in de Bijbel, dan zie je vaak dat dat het beeld is dat gebruikt wordt door de hele Bijbel heen. En bij Abraham zien we ook iets wonderlijks. In Genesis 12, vers 16. Dan zien we een opsomming wat Abraham krijgt. En dan zijn het schapen, runderen, ezels, slaven, slavinnen, ezelinnen en kamelen. In die volgorde. En alleen van de ezels worden mannetje en vrouwtje genoemd. Net als van de slaven en slavinnen. Beide, zowel man als vrouw, mogen de Heer dienen op gelijkwaardig niveau. Dat zie ik er dan in. En slaven en slavinnen, dat staat tussen ezels en ezelinnen in. En ik denk dat dat is om dienstbaarheid te benadrukken. En ook de overeenkomsten misschien wel. Tussen een slaaf en een ezel. Zij zijn eigendom van de meester. En de meester bepaalt de last die moet worden gedragen. En we lijken ook wel wat op ezels, toch? We dragen ook allerlei lasten met ons mee. Maar de last die Jezus ons geeft is licht. Zijn last is licht en zijn juk is zacht. Verder zijn ezels intelligent en vriendelijk, maar niet altijd makkelijk. Ze kunnen heel veel leren, maar als dat niet helemaal op de manier gaat zoals zij het prettig vinden, dan gaan ze hun eigen gang. En dan doen ze niet wat je wil, maar wat ze zelf willen. Klinkt misschien ook wel een beetje menselijk dit, hè? In Genesis 33, vers 19 heet er zelfs iemand Hemor, de vader van Sichem. En ja, Hemor betekent dus ezel. En waarschijnlijk was dat in die tijd een compliment. Het zou nu niet zo leuk overkomen als je kind Hemor noemt. Maar de ezel wordt in de Bijbel meer dan 150 keer genoemd. En ik denk dat het wel een mooi onderwerp is trouwens voor de volgende preek. Het heeft me altijd wel geïntrigeerd hoeveel dieren en hoeveel van de natuur er in de Bijbel wordt genoemd. En dat dat altijd een speciale betekenis heeft voor God. Maar goed, de ezel vervult natuurlijk ook een glansrol. Hij draagt de Messias. In Zacharia 9, vers 9 zien we: Juich Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Hoor je ook hoe uitgebreid die ezel hier weer genoemd wordt? Een ezel, een hengstveulen, het jong van een ezelin. En dan staat er in vers 10, en dat gaat eigenlijk ook weer een beetje over Richteren 10. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen en de paarden uit Jeruzalem. De bogen worden gebroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de rivier tot het einde der aarde. Als de Heer komt, zal er vrede zijn tussen de volken. Maar nu nog niet, want we komen bij de volgende richter, Jefta. En die krijgt onder andere te maken met die strijdwagens van Efraïm. Zoals ook Gideon daarmee te maken kreeg. Gideon werd ter verantwoording geroepen door de stam van Efraïm. Het leger van Efraïm had mee willen vechten. De Efraïmieten stonden altijd klaar om een potje te knokken in eigen kracht, niet geroepen door de Heer. En Gideon had daarop een wijs en zachtmoedig antwoord gegeven. Maar Jefta heeft de strijd aangebonden met de Efraïmieten. Hij heeft op een dag 42.000 Efraïmieten om het leven gebracht. Maar eerst terug naar het begin van Jefta. Na de periode van vrede onder Jair en zijn zonen, de periode van een dienende richter met dienende zonen, doet het volk opnieuw wat slecht is in de ogen van de Heer. Ze begonnen de Baals en de Astartes te vereren. Het terugkerend thema in Rechters. Ook de goden van de Ammonieten en Filistijnen aanbidden ze. De Heer ontsteekt in woede, want weer zijn ze uit zijn veilige, prachtige, zegenrijke verbond vol van shalom gestapt en vallen ze ten prooi aan de vijand, en dit keer aan de Ammonieten en Filistijnen. Na 18 jaar ellende, als ze niet meer kunnen, dan pas roepen ze de Heer aan. We hebben gezondigd door de Baals te dienen, zeggen ze. Ze waren zich daar dus best wel van bewust. En God geeft dan een opsomming van de keren dat hij hen heeft bevrijd. En de volkeren, de vijanden van wie hij hen heeft bevrijd. En God zegt, ik doe dat niet meer. Roep die goden maar aan wie jullie de voorkeur hebben gegeven. Dan erkennen de Israëlieten hun zonde en vragen God hen nog één keer te bevrijden. Ze doen de vreemde goden weg en dienen God. En dan kan de Heer het niet langer aanzien. Hij is zo liefdevol en trouw. En meteen na dat stukje, als er staat, dan kan de Heer het niet langer aanzien, staat er dat de Ammonieten een leger op de been brachten. En dat is apart. Want je ziet eigenlijk, zodra God mensen klaarmaakt om hen te bevrijden, staat het leger van de vijand alweer klaar. De Ammonieten brengen een leger op de been in Gilead. De Israëlieten verzamelen zich ook en die slaan een kamp op in Mispa. De leiders van Gilead die beloven dat degene die als eerste de strijd durft aan te binden met de Ammonieten aan het hoofd komt te staan van heel Gilead. En dat wordt dan Jefta. Jefta zit in een aparte positie. Hij was door zijn vader verwekt bij een prostituee. Zijn vader had ook zoons bij zijn vrouw. En Jefta werd verstoten door zijn broers. Ze wilden het erfdeel van hun vader niet met hem delen. En dat verstoten zien zijn we ook bij Jozef, die door zijn broers werd verstoten. En bij Abimelech, de zoon van Gideon, die als enige van de zonen een andere moeder had. Een slavin had hij als moeder. Abimelech nam wraak. En Jozef was heel vergevingsgezind. Volgde Gods weg. En Jefta zit daar misschien wel op een bepaalde manier iets tussenin. Hij was gevlucht voor zijn broers. Hij had zich gevestigd in Tob. T-O-B. En dat betekent goedheid. Jefta woont daar met een stel avonturiers. De oudste van Gilead gaan Jefta's hulp inroepen. Want de Ammonieten zijn inmiddels al begonnen met de aanval. Jefta reageert niet zoals Jozef, die zijn broers inmiddels al vergeven had. Er is nog wel een pijnpuntje, kunnen we wel zeggen. Hij werpt het hen voor de voeten. Moet ik jullie komen helpen terwijl jullie mij verdreven hebben? Maar als ze beloven dat hij aan het hoofd komt te staan van heel Gilead, dan wil Jefta wel te hulp komen. Hij wil er dus wel iets voor terug. Maar ook noemt hij de Heer. Als de Heere de Ammonieten in mijn macht geeft, dan mag ik dus uw leider zijn, vraagt hij in Richteren 11, vers 9. Jefta gaat mee naar Mispa, naar het kamp van de Israëlieten. En daar herhaalt hij ten overstaan van de Heer nog eens alles wat er gezegd is. Hij roept God dus eigenlijk als getuige. En dan begint hij met gezanten te sturen naar de koning van de Ammonieten. Daarin laat hij weten dat het gebied dat de Ammonieten aanvallen van de Israëlieten is. De koning van de Ammonieten begint dan een discussie dat dat niet waar is. En daarna brengt Jefta hem een boodschap waarin hij haarfijn een stukje geschiedenis van het volk uit de doeken doet. Hij legt uit hoe het volk daar is gekomen, wat God heeft gedaan. Maar als de koning van de Ammonieten zich daar niks van aantrekt, dan wordt Jefta gegrepen door de Heilige Geest. In Rechters 11, vers 29. Hij wordt gegrepen door de Geest van de Heer en trekt op tegen de Ammonieten. Eerst heeft hij hen de waarheid voorgehouden van God. Hij heeft Gods woord aan hen laten zien. En dan wordt hij gegrepen door de Geest en trekt tegen hen op, als ze niet luisteren. En na vers 29, in vers 30, doet hij een gelofte aan God. Als u de Ammonieten aan mij uitlevert, dan zal het eerste dat me bij mijn behouden thuiskomt tegemoet komt voor u zijn. En ik zal het als brandoffer aan u opdragen. En dan begint het gevecht en hij overwint. Ja, en dan komt hij thuis. Dan ontstaat er iets aparts, iets waar veel theologen over geschreven hebben. En ze zijn het niet allemaal met elkaar eens, want het eerste wat hem tegemoet komt is zijn dochter. Als hij haar ziet, scheurt hij zijn kleren. Hij is in diepe rouw. Hij heeft een belofte gedaan aan God. Hij vertelt het ook aan haar. Hij zegt dat hij die belofte moet houden. Zij vindt dat dat ook zo is. Zij is het met hem eens. Zij vindt dat haar vader moet doen wat hij beloofd heeft aan God. Maar wat gebeurt er? Daar zijn de meningen dus echt over verdeeld. Heeft Jefta haar letterlijk geofferd aan God als een brandoffer? Terwijl dat niet Gods wil is om mensen als brandoffer te geven aan hem? Nou, voor mij lijkt het erop dat hij dat niet heeft gedaan. Er zijn een paar punten waarvan ik denk, nou, voor mijzelf is dat duidelijk. Ik zal even het eerste noemen. Bij de belofte van Jefta staat er als eer, even kijken hoor, staat er letterlijk. Dan zal de eerste die uit de deur van mijn huis naar mij toekomt, de Heer toebehoren. Dan weet je al dat hij een mens verwacht. Tenzij het vee door zijn huis liep en uit de deur van zijn huis kwam. Dus je kunt dan al zien dat hij een mens verwacht. En dan het woord brandoffer, wat ola betekent. Wat ola is, sorry. Dat wordt ook gebruikt als Abraham Isaac gaat offeren. En Isaac zijn plaats wordt door een ram ingenomen en dat woord ola betekent zoiets als wat opstijgt naar God. En dan moet ik ook weer denken bij dat offer wat opstijgt naar God aan Exodus 13 vers 11, waar ik het net al over had. En ik wil dat nog een keertje noemen. Als de Heer u in het land van de Kanaanieten gebracht heeft, zoals hij u en uw voorouders onder ede heeft beloofd, en als hij u dat land in bezit heeft gegeven, dan moet u alles wat als eerste de moederschoot verlaat aan de Heer afstaan. Behalve dus die ezel en die eerstgeborene. Als het een mens is, die moeten worden vrijgekocht door een lam. Jefta kende de geschiedenis, hij kende de Heer. Dat zien we uit de voorafgaande verzen en hij moet geweten hebben ook dat God absoluut geen mensenoffers wilde. Daarbij staat er ook in vers 29 dat hij gegrepen wordt door de geest. En dat is vlak voordat hij die gelofte aan God doet. Het zou heel tegenstrijdig zijn als Gods geest ervoor zorgt dat je een gelofte doet die tegen God ingaat. En dan zijn dochter, van wie opmerkelijk genoeg geen naam wordt genoemd. Zij zegt dat ze 2 maanden de tijd wil nemen om met vriendinnen te rouwen, omdat ze nooit een man zal hebben. En er staat niet te rouwen omdat ze dood zou gaan, geofferd zou worden. In vers 29 staat, 39, sorry, toen die 2 maanden voorbij waren, keerde ze naar haar vader terug. En hij bracht de gelofte ten uitvoer. Nooit had ze met een man geslapen. Wat mij betreft dus, maar dat is mijn persoonlijke mening, lijkt het erop dat Jefta door de geest een belofte deed aan God. En hij treurde toen hij zijn dochter zag, omdat het volle besef kwam. Hij wilde Gods wil doen, maar hij deed wel pijn. Dat zien we ook bij Jezus. Jezus wilde absoluut Gods wil doen. En hij zou dat ook doen, 100%. Hij zou aan het kruis gaan. Maar vlak voordat het zover was in de hof van Gethsemane deed het hem wel pijn. En had hij wel een menselijke emotie, had hij angst en verdriet. En ik denk dat dat bij Jefta aan de hand was. Hij deed een belofte aan God, door Gods geest. Maar hij deed hem wel zeer, hij deed hem wel verdriet. Hij zou nooit nageslacht krijgen. Zijn dochter was zijn enige kind. Hij had verder geen andere zonen of dochters. Wat er met haar gebeurde, wordt niet verteld. Maar zijn kans op nageslacht leverde Jefta in bij God. En in Hebreeën 11 vers 32 wordt Jefta ook genoemd onder de geloofshelden. Samen met Gideon en Barak, Simson, David en Samuel. Die door hun geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid lieten gelden en kregen wat hun beloofd was. Jefta had het volk 6 jaar geleid. Hij werd een geloofsheld genoemd. 6 jaar waarin het volk verlost werd na 18 jaar onderdrukking. En het volk had toen gesmeekt, had God gesmeekt hen nog 1 keer te bevrijden, zagen we aan het begin van het verhaal. En na Jefta komt dan Ibsan, dat betekent werk, arbeid of barenswee. 7 jaar lang is Ibsan rechter. Dan Elon, dat betekent eik, terebint, betekent ook wel machtig. Die richtte het volk 10 jaar. En daarna Abdon, dat betekent dienstbaarheid. De richter met de 70 ezels, van zijn zonen en kleinzonen. En daarna doet het volk toch weer wat slecht is in de ogen van de Heer. Je zou er haast moedeloos van worden. Na het smeken van wilt u ons nog één keer bevrijden? En het volk wordt dan 40 jaar lang overgeleverd aan de Filistijnen. Als rechter komt de bekende Simson. En Simson betekent als de zon of schitterende zon. Bekend om zijn kracht van God, maar ook zijn momenten van zwakte van het vlees. En wat ik nog even wil noemen over Simson. Hij versloeg een groot aantal Filistijnen met een verse ezelskaak. En dit is alvast een mooi bruggetje naar de volgende keer. Er is ook trouwens een prachtig 18e eeuw schilderij van met als ondertitel Simson verslaat 1000 Filistijnen met een ezelskinnebakken. En de rest is dan voor een volgende keer. Ik wil graag eindigen met gebed. Lieve Vader, lieve Heer, ik dank u voor uw woord. Ik dank u dat we door deze teksten heen uw enorme liefde voor ons mogen zien. Uw geduld, uw trouw. En dat we mogen zien dat er altijd weer bevrijding is. Dat we altijd verder mogen trekken met u. Dat we onze hoop altijd op u mogen vestigen. En dat het door uw geest is dat we de overwinning ervaren. En niet door onze eigen kracht. Ik dank u dat we mogen weten dat Jezus de eeuwige rechtvaardige bevrijder is. Sterk als een leeuw en zachtmoedig als een lam. Jezus die voor ons de lasten heeft gedragen. Wiens zachte juk wij mogen dragen. Wiens liefde we elke dag mogen ontvangen. En we geven onze lasten aan u. En ik bid voor een ieder dat we de liefde en het plan dat hij met ons leven heeft ten volle mogen ervaren in zijn shalom. Amen.